Op de A50 in het zuiden van het land veel vertraging nog van Eindhoven naar Arnhem. Tussen de afrit Volkel en Ravenstein, 12 kilometer. En daardoor ook viel op de A59 richting Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven, 20 minuten extra.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Margje Fixen.
Een hele goedenavond. Leuk dat u luistert. Wat heb je nou aan een medaille als Defensie je met een flink pensioengat laat zitten? Dat is ongeveer het protest van de militairen die vandaag hun medaille in Den Haag inleverden. En nu hoort ze zo. Felle kritiek ook vandaag op deze horrorcampagne van het AIDS-fonds.
Homo's, hetero's, ik maak geen onderscheid. Ik ben 's werelds grootste ladykiller en ik vermoord zo'n 300 kinderen.
Maar historicus Wim Berkelaar die vindt dat een beetje bangmakerij juist heel goed is. En dat legt hij zo uit. En de kiesdrempel voor politieke partijen moet omhoog, vindt parlementair journalist Fons Kokkelmans. Thierry Baudet van het Forum voor Democratie en Jacques Monage van de partij Nieuwe Wegen reageren. U krijgt het allemaal tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. En wat vindt u? Wordt ons land onbestuurbaar door al die kleine partijtjes? Of is dat heel goed voor onze democratie? Deel uw mening via Twitter. Gebruik dan hashtag DIDD. En meekijken, dat kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Dit is de dag waarop zo'n 60 veteranen hun militaire onderscheidingen inleverden bij de Tweede Kamer uit onvrede over het AOW-gat waar ze mee te maken hebben. Omdat militairen verplicht moeten stoppen met werken jaren voordat ze met pensioen kunnen, krijgen ze ter compensatie een uitkering. En die stopt wanneer ze op hun 65ste alsnog met pensioen gaan. Maar nu die AOW-leeftijd omhoog gaat, komen de veteranen naar eigen zeggen in de problemen. We praten erover met Annemarie Snels van de Vakbond voor Defensiepersoneel, AFNP, FNV en veteraan Jeff Rutten. Goedenavond beiden.
Goedenavond.
Meneer Rutten, Goedenavond, meneer Rutte. Hoeveel onderscheidingen heeft u vandaag ingeleverd?
Ik heb er vandaag 8 ingeleverd.
Zo, welke was de bijzonderste voor uzelf?
Nou, er waren 5 bijzondere voor mij. Dat was de medaille voor eerlijke, langdurige en trouwe dienst. En 2 Nederlandse herinneringsmedailles aan de uitzendingen. En 2 VN-medailles met betrekking tot diezelfde uitzendingen.
Maar dat doe je dan toch niet?
Ja, er zijn veel mensen die dat inderdaad niet zouden doen. Ik heb besloten het wel te doen, want medailles die hebben voor mij op deze manier niet zoveel waarde meer. Als het ene moment de regering schouderklopjes uitdeelt en medailles uitdeelt voor allerlei bewezen diensten en je even later gewoon in de kou laten staan, dan hebben die medailles voor mij niet zoveel waarde meer.
Ja, mevrouw Snels, hoe wanhopig zijn de veteranen? We horen meneer Rutte, maar er zijn er meer, hè?
Ja, er zijn honderden veteranen hier in de studio. Zit trouwens ook meneer Monas, die mij net vertelde dat hij 2 brieven van veteranen met medailles had gehad.
Ja.
Mensen zijn enorm teleurgesteld in de politiek. Dit is een zeer nadrukkelijke noodkreet. 4 jaar lang zijn wij al bezig om het AOW-gat op te lossen. Eerst hebben we dat gepoogd in overleg met de minister en de vakbonden. De minister wilde daar niks aan doen. Vervolgens hebben we rechtszaken aangespannen samen met onze leden. Die wonnen we keer op keer, tot en met in hoger beroep. Er zijn hoorzittingen georganiseerd, kamerdebatten. De hele politiek geeft ons gelijk. En deze minister en dit kabinet weigeren stelselmatig het AOW-gat op te lossen.
Ja, nu zegt minister Hennis van Defensie wel dat defensiemedewerkers uiterlijk in januari een hogere compensatie krijgen. Dat is niet genoeg?
Dat is niet genoeg. Zij gaat een klein beetje van dat gat oplossen. Maar het grootste deel van dat AOW-gat blijft gewoon bestaan. Mensen gaan straks nog honderden euro's per maand netto tekortkomen. En de minister die anticipeert al op een amendement wat donderdag in de Tweede Kamer eerst nog maar eens moet worden aangenomen. En dan gaat het om 8 miljoen. En ze anticipeert vervolgens op het feit dat wij in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen wel weer geld beschikbaar gaan stellen voor de gepensioneerden. Dan moeten de werkenden opnieuw solidair zijn met de gepensioneerden, terwijl er al zo weinig geld voor arbeidsvoorwaarden is. Er blijft gewoon een enorm gat zitten. Maar er is een oplossing. En daar weigert dit kabinet iets aan te doen. En die oplossing is de volgende.
Ja, ik met luister. En met mijn van velen.
Met de afschaffen van de FUT-leeftijd is de zogenaamde RVU-boete in het leven geroepen. Werkgevers die hun personeel te vroeg naar huis sturen, krijgen een boete opgelegd. En je gelooft het niet. Defensiepersoneel moet verplicht stoppen met werken, maar vervolgens krijgt Defensie jaarlijks een boete van pakweg 176 miljoen euro opgelegd. In plaats van dat ze nu zeggen, weg met die boete, dat zou een hele logische zijn. Mm-hmm. Heb je en dat hele AOW-gat opgelost en ook nog eens wat geld over om alle andere personele problemen bij Defensie op te lossen die er al jaren zijn. Maar dit kabinet vertikt gewoon om die oplossing daadwerkelijk door te voeren.
U bent echt heel boos, hè?
Ik kom dagelijks al die tientallen, honderden militairen tegen, al maandenlang. Ik zie dat verdriet in hun ogen, ik zie hun boosheid. Militairen zijn zeer gezagsgetrouw. Ik heb nog nooit zoveel militairen in actie en boos gezien. Ja. En dat gaat ook verder als er donderdag geen oplossing komt. Donderdag hebben we overigens voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer een manifestatie, die hebben we nog niet zo groot opgezet. We gaan gewoon door met de juridische strijd. Net zolang tot we dit kabinet of een eventueel volgend kabinet wel om hebben. En ik sluit ook niet uit dat er op enig moment echte acties komen. Ja. Dit is allemaal nog heel kleinschalig, maar de beweging is zeer nadrukkelijk op gang gekomen.
Ja, wel een grote stap voor militairen zelf. Wim Berkelaar is onze commentator vandaag. Jij zei vooraf al, het doet een beetje denken aan Prins Bernhard die zijn uniform moest inleveren.
Nou ja, weet je, het punt is, dat is een heel beroemde affaire, dat Prins Bernhard moest zijn uniform inleveren vanwege corruptie. Maar Bernhard vond het toen een drama. Dus het is nogal wat de militair, wiens naam even ontschoten is, die dat net zei.
Meneer Rutte.
Dat meneer Rutte dus zegt van ja, ik lever mijn
Vrijwillig
mijn medailles in. Dat is nogal een stap. Dus je vraagt je af, dat is wel een beetje jammer. Ik zou wel graag de beweegreden van het kabinet, de hardnekkigheid van het kabinet willen weten. Waarom ze nou zo stelselmatig dit weigeren. Dat vind ik niet zo goed begrijpbaar.
Nou, ik heb van de heer Ascher en begrepen in de Tweede Kamer, want die werd door de Defensiecommissie ook op het matje geroepen. Staatssecretaris Wiebes. Zij willen niet het slechte voorbeeld geven als overheidswerkgever. Maar deze situatie is een hele andere.
Ja, omdat
defensiepersoneel heeft een bijzondere wettelijk geregelde positie. Ze moeten verplicht stoppen met werken. En zij hebben nagelaten, toen de AOW-wetgeving er kwam, om te zorgen dat er voor deze groep een oplossing kwam. Ja.
Even naar meneer Rutte. Nu heeft u die onderscheiding ingeleverd. Waar is de lege plek in huis?
De lege plek, ik had ze in een speciaal laadje liggen. Daar is nu een lege plek, dus daar kan ik wat anders gaan neerleggen.
Ja. Maar u hoopt natuurlijk.
Ze waren voor mij best van waarde, zeker. Maar door het huidige regeringsbeleid heb ik besloten om er afstand van te doen. Ik vind het echt stijnloos wat deze regering met oud gewezen militairen doet. Ruim 11.000 man gewoon in de kou laten staan.
Ja, meneer Monash zit daar ook, Jacques Monash. We gaan het straks over iets heel anders hebben. Wat gaat u ermee doen? U krijgt die medailles op uw bureau en dan?
Ja, ik heb er twee gekregen vorige week. Ik vond dat heel aangrijpend. Ik heb zelf ook bij de Koninklijke Marine gediend. En je weet hoeveel waarde dat heeft voor militairen. En het zijn ook militairen die uitgezonden zijn geweest. Die dus echt gewoon hun leven op het spel hebben gesteld. En daar moet je dus echt met nog meer zorg mee omgaan. Dus ik bewaar ze goed. En ik hoop ze op een dag dat we dit op hebben gelost. En hoe eerder, hoe beter. Ze
gaat
weer
u
terug
best
te geven,
doen.
Terug te geven aan de mensen die hebben gestuurd. Want daar horen ze wel. Dat hoort gewoon weer in het laadje van meneer Rutte te komen liggen.
Ja. Ik dank u allen.
Ja, meneer Monash heeft me net beloofd dat hij donderdag voor de motie Knops van Dijken gaat stemmen. Ja, ik hou u in de gaten.
Heel goed, mevrouw Snels. Doe dat. Dank u. Dit was de dag waarop Karwei bekend maakt dat Symphana Simons is vervangen als vaste stem van de reclamespotjes van de bouwmarkt. Het is overigens in goed overleg, want zowel Karwei als Simons vinden dat de politieke werkzaamheden van Symphana niet goed te combineren zijn met het inspreken van voice-overs bij reclamespotjes zoals deze.
Als je tijdens de vakantie thuis blijft, dan vieren ze dat met heel veel voordeel bij Karwei. Op verf en behang bijvoorbeeld. Wat je ook bedenkt. Geen punt bij Karwei.
Actrice Anna Drijver is vanaf nu de nieuwe stem van de bouwmarkt. En dit was de dag waarop advocaat en HIV-patiënt Oscar Hammerstein van Leer trok tegen de nieuwe campagne van het AIDS-fonds. En met succes, geschrokken van alle kritiek van met name HIV-patiënten, trok het AIDS-fonds dit spotje dus terug.
Ik pak ze allemaal. Homo's, hetero's, ik maak geen onderscheid. Ik ben 's werelds grootste ladykiller. En ik vermoord zo'n 300 kinderen per dag. Ik woek het door. En verspreid me. Ik ben nu gevaarlijker dan ooit.
Dragers van het virus zouden zich volgens de HIV-vereniging van slachtoffer dader gemaakt voelen. Zeg het maar. Ja, commentator vandaag dus historicus Wim Berkelaar. Wat we net hoorden, dat spotje, de horrorcampagne noemde de HIV-vereniging deze campagne van het AIDS-fonds zelfs. Wat is jouw stelling bij dat nieuws?
Nou ja, dat spotje was natuurlijk vrij stevig. Maar mijn stelling is, een beetje bangmakerij in zaken een toch wel vrij ernstige ziekte, ondanks alle cocktail van medicijnen, kan helemaal geen kwaad.
Leg uit.
Nou, dat kan geen kwaad, omdat we moeten wel bedenken, dit is geen virus à la een verkoudheid of een griepje wat door de lucht zweeft en wat je te pakken kunt krijgen als iemand een hand geeft. Nee, dat is ook wel iets, daar moet je ook op letten natuurlijk. Maar in dit geval is het natuurlijk zo, afgezien van mensen die door een verkeerde bloedtransfusie of iets dergelijks besmet raken. Je kunt ook nog zeggen, drugsverslaafden, dat zijn mensen die kunnen soms ook met besmette naalden in aanraking komen. Dan kun je natuurlijk moet je mild en voorzichtig in zijn. Maar seksueel actieve wezens die wij allen zijn, Margje, die moeten natuurlijk wel enige verantwoordelijkheid nemen. Dus je kunt natuurlijk zeggen, geef wat Hammerstein zei, las ik op de NOS-site. Ja, hou op met dat AIDS-fonds en laat ze gewoon condooms uitdelen. Of hou op met die campagne en laat ze condooms uitdelen. Ja, maar daar ben je er niet helemaal mee. Je moet namelijk ook wel degelijk laten zien dat hier iets echt aan de hand is. En dat het, dus er werd gezegd, ook in die campagnespot, het is 3 keer erger dan in 1990. Ja, misschien niet hier in Nederland, maar wereldwijd natuurlijk wel. Dus je moet ook even verder kijken dan landsgrenzen. Dus
ja, maar dan wordt gezegd, waarom dan dat spotje hier uitzenden als het probleem in Rusland plaatsvindt?
Ja, maar dat is wel waar. Maar aan de andere kant, als het in Rusland plaatsvindt, het is natuurlijk wel zo dat, omdat die cocktail van medicijnen er is, mensen ook nonchalanter worden. Dat begrijp ik wel, zo menselijk zijn wij. Maar ja, als je een fonds bent en je waarschuwt tegen ziekte, dan moet je dat toch gewoon doen? Moet je dat toch kunnen doen, vind ik?
Ja, maar nou zegt Hammerstein, die HIV-patiënt wordt gecriminaliseerd. Want dat spotje zegt, het virus, hè, vermoordt dagelijks 300 kinderen. Maar zo'n virus, ja, dat vliegt niet door de lucht als een soort wezen. Dat wordt door mensen verspreid. Dus eigenlijk wordt er gezegd, HIV-patiënten vermoorden dagelijks 300 kinderen.
Ja, maar dat slaat mij helemaal door bij Hammerstein. Ik vind dat Hammerstein er helemaal, die trekt dat helemaal op zichzelf. Natuurlijk zijn die HIV-patiënten die nu die ziekte hebben, zijn daar niet voor verantwoordelijk. Maar je moet, kijk, als je mensen wil aanspreken, ik geef toe, het was een beetje een spotje over de top, maar moet ook niet te snel in dat slachtofferrol gaan zitten van, wij worden aangesproken. Dit is een ernstig virus, daar moet je ook behoorlijk voor kunnen waarschuwen. Omdat, nogmaals, we zijn verantwoordelijk. Vrijheid is prima. Ik gun iedereen die vrijheid, ook seksuele vrijheid. Homo's, hetero's, ja, anderszins, prima. Maar er is wel een soort vrijheid in verantwoordelijkheid. Dus ja, en er is zelfs een gekheid. Ik geef toe bij een heel klein clubje van mensen die spelen met de term de gift. Die zeggen dan, joh, je bent ergens bang voor. Namelijk, je bent bang voor HIV. Nou, HIV is zo erg niet. Ik geef het je vast, bij wijze van spreken. Dus dan kunnen we vrijheid aan de gang. Ja, jongens, we hebben het toch wel over een
dat
ziekte.
Dat zijn uitwassen,
dat
inderdaad.
Zijn zeker uitwassen, maar het is wel een ziekte die echt wel ernstig nemen is.
Maar nu is het natuurlijk zo dat je tegenwoordig net zo oud kan worden met HIV als zonder.
Ja, ik wijs je wel op, hier, natuurlijk in dit deel van Europa.
We ja, hier, ook, ja, door onze medicijnen.
Wel belangrijk om even te zeggen.
Ja. Maar dan een vraag aan jou als historicus. Als je nu net zo oud kan worden met HIV als zonder, dan hoef je er toch ook niet meer zo bang voor te zijn als vroeger? Dan hoef je dus toch ook niet zo'n dramatisch spotje uit te zenden?
Nee, maar bangmakerij, dat hoeft niet meteen historisch één op één te zijn van, ja, vroeger stierven de mensen eerder en nu sterven ze later. Nee, het heeft te maken dat je mensen moet wijzen op een soort verantwoordelijkheid in seksuabel is. Dat moet gewoon kunnen, vind ik.
Ja, dus jij vindt, ook al is er een behandeling,
ja,
dan nog moet je die angst creëren.
Nou ja, creëren. Ik wil niet zeggen dat we een samenleving onder, we moeten geen Sovjet-Unie, vroeger de Sovjet-Unie onder Stalin worden of iets dergelijks. Maar je moet die bangmakerij, dat heeft een functie, zoals er ook een functie heeft om te zeggen, jongens, niet te veel brood eten, want brood is te zout.
Maar dan is brood een ding. Ik vind het wel moeilijk voor mensen die ik ook ken, die HIV hebben en die zeggen, ik durf dat niet te zeggen tegen anderen, want dan worden ze bang voor mij als persoon.
Ja, maar dat kan
het. En dat wordt dus een spotje wel verergerd.
Ja, maar dat is natuurlijk ook onwetendheid. Want je weet, dat was vroeger met AIDS zo. Mensen waren dan bang voor om op een toilet te zitten. Waar daarvoor een AIDS-patiënt heeft gezeten. Dat is natuurlijk onwetendheid van mensen. We weten allemaal dat HIV in begin.
Ja, allemaal, dat vraagt me
ja, nou ja,
in.
Dat is waar. Nou, ik geef ook toe, dat spotje was over de top. Maar we moeten niet, vind ik, helemaal doen dat zo'n spotje niet kan. Mensen moeten ook aangesproken worden.
Ja. Ik dank je, Wim, voor je commentaar. Dit was de dag waarop Urk de traditionele nieuwjaarsduik schrapte. Nieuwjaarsdag valt namelijk op een zondag. En omdat het de dag ervoor dankdag is, valt die optie ook af. De gemeente en de organisator hebben dan wel gezamenlijk besloten het evenement af te blazen. Gelukkig hebben wij de geluiden van vorig jaar nog. Dit was de dag waarop in het Brabantse Bladel de schaatsbaan eindelijk weer open kon. IJsmeester Jules Broens werkt samen met andere vrijwilligers met man en macht om vandaag het ondergelopen basketbalveldje tot ijsbaan om te toveren. En toen dat vanmorgen gelukt was, hield hij het niet droog voor de camera van Oproep Brabant.
Ik doe dat helemaal graag. En ja, we steken er wel uren in. En dan de mensen, ja, het is geweldig, hè.
U bent er helemaal een beetje emotioneel van, hè, dat het weer gelukt is.
Ja, eigenlijk wel, ja, maar ja, goed. Daar kan ik ook niks doen, dus.
Het is toch schattig. Maar liefst 67 partijen doen er de komende Kamerverkiezingen mee. Dat loopt de spuigaten uit, stelt parlementair journalist Fons Kokkelmans, actief voor persbureau ANP. Hij vindt het de hoogste tijd voor een kiesdrempel. Thierry Baudet en Jacques Monnage, we hoorden hem net al even, die beide in maart met een eigen partij in de Kamer proberen te komen, zullen reageren. Welkom allen.
Dank, goeiedag.
Meneer Kokkelmans, bij u te beginnen. Waarom moet er een kiesdrempel komen?
Nou, het is vrij simpel. We hebben in Nederland op dit moment 11 partijen die gekozen zijn in de Kamer. Daarna zijn er nog 7 of 6 afsplitsingen gekomen. Dus we zitten met een gigantisch aantal partijen in de Kamer. Vergelijkbare buurlanden zoals Duitsland hebben veel minder partijen.
Ja, maar daar helpt een kiesdrempel natuurlijk niet bij, want dat zijn afsplitsingen.
Zeker, een kiesdrempel helpt er zeker bij. Want als je meer stemmen nodig hebt om in de Kamer te komen, dan komen er minder partijen, worden er gekozen.
Ja, maar kan je nog steeds je afsplitsen natuurlijk, hè?
Als afsplitsen, daar valt met een kiesdrempel niks aan te doen. Dat moet ik toegeven. Maar het aantal partijen dat gekozen wordt is ook gigantisch. U zei net, worden er 67 gekozen. Maar dat,
nee, doe mee.
De termijn is nog niet eens afgelopen.
Nee.
Dus het kunnen er nog veel meer worden.
Mag ik dat getal trouwens even bijstellen? Want dat klopt niet. Het is niet zo dat die...
Thierry Baudet horen we, hè?
De 67 partijen die nu geregistreerd zijn bij de kiesraad doen niet per definitie allemaal mee. Hè? Want je moet voor een bepaalde datum, een bepaald bedrag doneren. Ongeveer €11.000 moet je inleveren. Je moet een heleboel handtekeningen verzamelen. Dus er zijn nog wel wat.
Ja.
Dus wat we verwachten is dat tussen de 20 en de 25 partijen straks daadwerkelijk meedoen. Hè? Dus
dat is wel een stuk minder. Veel.
Dat zijn nog.
Ja,
nog.
Dat is goed, maar dat is
meneer
toch wel
Kokkelmans, even naar u. Tijd. Hoe hoog moet die drempel volgens u worden, die kiesdrempel?
Nou, daar kun je over discussiëren. Maar in Duitsland en trouwens ook in België hebben ze een kiesdrempel van 5%.
Ja.
En dat komt dan neer op 8 kamerzetels die je zou moeten halen.
En waarom geen 2%?
Dat kan ook. Je kunt erover discussiëren. Dus
maakt u niet zoveel uit?
Nou, het gaat niet zozeer om wat ik vind. In Italië heb je een kiesdrempel van 4%, geloof ik.
Ja.
En in Zweden dacht ik dat je dat ook hebt.
Ja.
Nou, daar kun je over discussiëren. Maar nu heb je een kiesdrempel die neerkomt op 1 zetel. En dat is natuurlijk wel een beetje aan de lage kant. Vandaar dat we heel veel kleine partijtjes in de Kamer hebben zitten.
Ja, Thierry Baudet, was al even wat te horen.
Idee.
U komt met een nieuwe politieke partij. Laat ik u even introduceren. Forum voor Democratie. De kiesdrempel, een slecht idee. Want?
Omdat het juist ontzettend belangrijk is dat nieuwe stemmen, nieuwe bewegingen en nieuwe partijen zich kunnen laten horen in een democratie. Kijk, we hebben in Nederland te maken met wat wij een partijkartel noemen. En dit kartel, dat zijn de gevestigde partijen, die willen natuurlijk altijd graag drempels opwerpen voor nieuwe krachten. Hè. Dat zie je ook bij de fabrikanten van paprika chips. Die willen dan graag dat zij een soort van quasi-monopolie houden.
Ja.
Maar voor de consument, de burger, is het goed als er nieuwe paprika chips op de markt komt, die misschien wel lekkerder, beter
kiezen
en goedkoper is dan die van anderen. Precies. Dus wij denken dat we een ontzettend belangrijke democratische rol vervullen door als nieuwe beweging te zeggen, wij kunnen het beter, wij kunnen het anders. Stem Forum voor Democratie.
Ik ga even naar Jacques Monnage. U heeft zich afgesplitst van de PvdA. Heeft net een nieuwe partij opgericht. Nieuwe wegen. Wat vindt u van die kiesdrempel?
Nou kijk, je moet niet denken dat dat de oplossing is voor een veel groter probleem wat het nu is. Dus ik heb daar op zich helemaal niet zoveel principiële bezwaren tegen. Ik ben ook niet geïnteresseerd in twee zetels. We willen gewoon voor veel meer gaan.
Jij wilt 20, toch?
Ja, precies. Want we willen echt een doorbraak in de Nederlandse politiek realiseren. Maar kijk, het probleem is, en daar heeft ook Thierry Baudet wijst op één punt, je ziet gewoon dat het politieke midden hier en in andere landen is aan het imploderen, wordt weggevaagd, omdat ze veel te ver van mensen is afkomen te staan. Mensen hebben daar geen vertrouwen meer in. En op het moment dat je dus nu een drempel gaat opwerpen, Ja, dan verdedig je dus echt die oude belangen. Dat is wel een bezwaar wat ik op dit moment heb. Kijk ook naar. En uiteindelijk red je het daar ook niet mee. Ook in Duitsland is die Linke als nieuwe partij erbij gekomen. Zie je dat het Alternatieven voor Duitsland, meer rechtspopulistische partij, gaat erbij komen. Dus je ziet daar ook een uitbreiding. Het is veel meer de opgave dat we met elkaar naar een nieuw programma, naar nieuwe verbindingen moeten komen. En dat zo'n kiesdrempel juist hem op dit moment zou wel eens tot een soort verstolling leiden, dat juist waar de politiek nu echt opengebroken moet worden.
Ja, Thierry Baudet, bent u niet gewoon bang dat u de kiesdrempel niet haalt?
Nee hoor, want we staan nu al op 6 zetels. En
daar is wat verschil van mening over.
In de familiepeiling.
Kijk, we hebben gezien het afgelopen jaar.
In de familiepeiling, zei u dat, meneer Monash?
Ja, we hebben gezien het afgelopen jaar dat bij de grote politieke events de traditionele peilers het steeds mis hadden. De Brexit, de verkiezing van Donald Trump in Amerika. En dat komt omdat ze een aantal groepen kiezers niet meenemen. En wij hebben een aantal bedrijven benaderd die dat wel hebben gedaan. En daar zie je gewoon hele positieve uitslag. Ja. Dus het gaat me niet om mijn eigen belang. Forum voor Democratie komt er wel. Maar ik vind dat het gewoon heel goed is voor de democratie dat iedereen mee kan doen. We hebben 150 Kamerleden. Die moeten eigenlijk zoveel mogelijk de verschillende klanken die in de samenleving leven vertolken. Ja. En dat kan als
even
je
naar
dus makkelijk
Fons Kokkemans
in die kamer komt.
Ik ga even kijken naar de bestaande partijen. Het gevolg van zo'n kiesdrempel zou zijn dat bijvoorbeeld de SGP en de ChristenUnie het ook niet redden.
Partij van de Dieren.
Nee, dat klopt. Maar als ik nog even mag reageren op wat meneer Baudet net zei. Die oude paprika chips die nu in de Kamer zit, die is ooit nieuwe paprika chips geweest. Want alle partijen die er nu zitten zijn ooit voor het eerst gekozen. Dus,
zonder kiesdrempel. Zonder kiesdrempel.
Zonder kiesdrempel. Maar,
dat is heel wezenlijk. Nee, SP, PVV, dat zijn allemaal partijen. Partij van Dieren met 2 zetels zijn begonnen. En die hadden dus nooit een kans gekregen. Dus daar moet je wel heel goed, je moet je heel goed bewust van zijn. Dat je dus echt ontwikkeling uit de samenleving, die dood je op deze manier.
Nou, Fons Kokkemans, om maar eens een partij te noemen die u vrij goed kent, die heeft nooit een kiesdrempel. Er is nooit een gevaar geweest bij enige kiesdrempel.
Nee, maar die andere partijen wel, hè? Kunt u daarop reageren?
Nou ja, als er 11 partijen in Nederland in de Kamer gekozen worden, dan zijn dat er in mijn ogen te veel. En dan zou je misschien moeten zoeken naar fusies. Je hebt op dit
maar
moment.
Mag ik een vraag stellen, meneer Kokkeman? Kijk, als je nu kijkt, ik wil er best in meegaan. Maar dit land gaat nu voor het eerst een periode in dat we 4 jaar met elkaar bestuurd hebben. Dus je kan ook met 11 partijen een heel stabiel kabinet kennelijk creëren, waarin alle voorgaande kabinetten met 2 of 3 partijen allemaal gevallen zijn.
Nou, het is op het begin niet zo dat dit voor het eerst is dat er 4 jaar
achter elkaar bestuurd is. Nou, sinds 1998.
Sinds een tijdje, ja,
dat is heel lang, meneer Kokkeman.
Maar kijk, weet je, het is nog veel fundamenteler dan dat. Want op het moment dat je een aantal grote partijen hebt, dan gaan die een coalitie sluiten en dan gaan die in de achterkamertjes alles bekokstoven. Wat je moet hebben is volgens mij een situatie waarin parlement en regering wat verder van elkaar afstaan en waar de regering steeds wisselende meerderheden moet gaan vinden. Ja. En dat krijg je als de diversiteit in de Kamer groter wordt. Dus
maar in uw geval, meneer Baudet, zijn er toch al mensen die vragen stellen, hè? Want u zou zich bijvoorbeeld toch aan kunnen sluiten bij zo'n partij van Jan Roos of Jan Dijkgraaf, of zij sluiten zich bij u aan. Dan heb je praktisch dezelfde ideeën en dan ben je 3 verschillende partijen.
Ik denk niet dat we praktisch dezelfde ideeën. Ik denk dat er grote verschillen zijn. De Geen Pijlpartij heeft überhaupt geen ideeën. Die willen dus wachten tot wat de leden doen. Dus dat is echt iets heel anders. En er zijn volgens mij ook grote verschillen tussen VNL en Forum voor Democratie. Maar en deze partijen zijn bezig om zich ook te ontwikkelen. De komende maanden kunnen wij ons presenteren aan de kiezer. Wij kunnen ons verhaal vertellen. Er is een gezonde concurrentie. En op 15 maart kan de Nederlandse bevolking zeggen waar ze het meeste vertrouwen in hebben. Ik vind dat een heel mooi open systeem. En ik zie ook enorm uit naar de discussies en gesprekken de komende maanden.
Meneer Kokkemans, wat is er nou eigenlijk erg aan een Kamer met 10, 11 of zelfs 15 partijen?
Nou, als je internationaal vergelijkt, dan zie je dat de meeste landen veel minder partijen hebben.
Ja, maar dat maakt niet uit. Dan doen zij het op hun manier.
Zo goed gaat het niet in Italië op dit moment.
Waarom zou je internationaal niet een beetje in de pas kunnen lopen.
Nee, maar wij doen het misschien wel heel goed.
Ik geloof niet dat wij het beter doen dan anderen, maar
nee, maar neem nou bijvoorbeeld Italië. Dat is een democratische chaos en daar hebben ze een kiesdrempel.
Als je een kiesdrempel hebt, dan zijn niet alle problemen opgelost. Dat heb ik nooit beweerd. In België hebben ze ook een kiesdrempel. Daar is het ook niet altijd even prettig. Dus in politieke zin.
Maar wat is dan volgens u het probleem dat u wilt oplossen met die kiesdrempel? Want het probleem is toch juist het partijkartel. En dat lossen we op door meer nieuwe partijen.
Nou,
niet door een kiesdrempel.
Het probleem is volgens mij dat er in de Kamer een heleboel partijen zitten die erg veel op elkaar lijken. Voortdurend dezelfde standpunten.
Ja, dus dan moeten diffuseren. Dat lijkt me ook. Het partijkartel moet weg. Maar die nieuwe partijen lijken juist niet op elkaar.
Nou, laten het nu op
Nee, maar meneer Potet, mag ik...
Wim Berkelaar. Wim Berkelaar heeft het allemaal aangehoord en gaat nu partij kiezen voor...
Ik ga nooit het beslissende woord spreken, dat spreekt geen van ons. Maar ik wil wel iets voorhouden. Kijk, het probleem is, dat hoor ik nou de heer Baudet ook zeggen, nieuwe partijen komen. Maar er stond vanochtend toch een interessant stuk van Geert de Waling in de Volkskrant. Het probleem is, daar zal u ook weer mee te maken hebben. Ik vond wat naïef van de heer Baudet te zeggen, ja, het is allemaal achterkamerspolitiek en er moet meer afstand, het beroemde verhaal, meer afstand tussen parlement en, laten we zeggen, regering. Maar het probleem zal toch ook weer zijn dat jullie weer als partij een fractie gaan vormen. Dan krijgen we die beroemde fractiediscipline, dat zonder last of ruggespraak wordt weer verdwijnt weer achter de horizon. Er zit dus, anders dan de heer Kokkelmans betoogt, het zit hem volgens mij niet zozeer in die evenredige vertegenwoordiging en dat geen kiesdrempels hebben. Het heeft te maken met hoe die fractiediscipline momenteel werkt en waardoor je steeds al die afsplitsingen hebt.
Maar steun jij nou meneer Kokkelmans? In zijn idee van een kiesdrempel?
De heer Monas had net wel een goed punt dat hij zei, we hadden al veel partijen en toch hebben we een grote Partij van de Arbeid, een grote VVD gezien en die vormde, weliswaar niet in de Eerste Kamer, maar die vormde meerderheid in de Tweede Kamer. Daar zit het probleem niet. Het probleem zit hem in hoe die fracties, die 150 mensen in die Kamer functioneren.
Ja, daar zit het probleem.
Volgens mij.
Nou ja, een van de dingen is, en dat is denk ik principes wat veel van de nieuwe partijen ook willen, als je veel meer ruimte laat voor referenda en voor de bevolking om via het verzamelen van handtekeningen zelf onderwerpen op de referendumagenda te zetten, dan doorbreek je natuurlijk ook weer dat gekonkel en dat deeltje sluiten. Dus ik denk dat behalve veel meer nieuwe partijen en vernieuwing in de politiek, er ook een vernieuwing in ons staatsrechtelijk systeem moet komen om het beter te laten functioneren.
Het grootste probleem is dat die grote partijen hun bindende kracht kwijt zijn.
Ja.
En dat zie je bij CDA, bij VVD, bij Partij van de Arbeid, omdat er echt een nieuw verhaal en een doorbraak in de Nederlandse politiek nodig is. Mensen hebben niet meer het gevoel, de menselijke maat is heel weg. Daar zetten wij ons heel erg voor in. Want mensen hebben het gevoel, het gaat over ons, maar zonder ons. Alles gaat naar instituties uit de Europese Unie en noem maar in. Maar
ja, meneer Kokkelmans, dan daar zit het probleem.
Nou, die nieuwe partijen die worden opgericht, die hebben volgens mij ook niet zo heel veel bindende kracht. Er is in elk geval er dus verder nog niks van gebleken.
Ik ben een week bezig, dus
Ik wil helemaal niet beweren dat de versplintering in de politiek ophoudt als je een kiesdrempel invoert. Maar het zal in elk geval een heel klein beetje helpen. Want je hebt voor de kiezer de Tweede Kamer wat overzichtelijker gemaakt. En het regeren wordt ook een stukje makkelijker. Je hoeft niet met 12 man of 15 man te onderhandelen. Maar je kunt het met z'n tweeën of met z'n drieën doen. Dat scheelt gewoon. Overigens wou ik nog heel even zeggen dat ik dat stukje waar ik het begin over had niet namens de ANP heb geschreven, maar namens de website Frontbencher.
Oh, dat is wel fijn dat we dat ook even weten. Meneer Kokkelmans, we hebben afgelopen jaar gedoogd kabinet gehad. Daarna een kabinet dat het met die bondjes moest doen. Hè, steeds zoeken. Is dat dan zo slecht?
Sorry, wat bedoelt u?
Nou, een kabinet wat steeds weer opnieuw moet zoeken naar een meerderheid en dus dat misschien met meerdere partijen moet zoeken. Is dat zo slecht?
Nou, dat kost ontzettend veel tijd. Het werkt ontzettend onhandig. Iedereen gaat strijken met veren die anders ook wel gekregen zou hebben. Dus ik zie daar
ik vind het toch...
Jacques Monash.
Doet nu veel. Het is zeker geen verslechtering tegen de periode dat VVD en CDA of PvdA en CDA het met een heel klein clubje met elkaar uitmaakt en dat je met 77 tegen 73 of 80 om 60 of om 70 het kon uitmaken. Het kabinet moet veel opener zijn, moet veel meer luisteren naar wat er in de Kamer speelt. En als we het andere hebben, dan zullen de burgers binnen de kortste keren zeggen, ach, ze beslissen toch met z'n tweeën. Je zit er voor spek en bonen mee.
Maar wat heeft de openheid nou te maken met het aantal partijen? Dat staat los van elkaar.
Omdat je hebt dus meer dualisme. Er moet meer geluisterd worden. Er moet meer geluisterd worden naar andere stromingen.
Met z'n tweeën of met z'n drieën.
Ja, maar dat gebeurt dus niet. Nee. U loopt hier al langer mee. Als u gewoon kijkt naar die kabinetten, gebeurde dat gewoon niet.
Thierry Baudet, laatste woord.
Ja.
Gaat het lukken?
Het gaat zeker lukken. Op 16 maart formeren we een nieuwe regering waarin de boel echt opengebroken gaat worden en de stem van de Nederlandse bevolking weer doordringt in Den Haag.
Ja, Wim Berkelaar.
Ja, dat laatste is natuurlijk compleet naïef. Dat hou ik de heren Baudet en Monash voor. Dat praten naar de mond van de burger die zij zouden bedienen. Nou, ik zie dat niet. Het volk.
Als ik kijk,
dat volk, het volk bestaat niet. Dat is geen eenheid. Dat is een versplinterde zaak.
Voor een referendum. Iedereen in Nederland Nederland wil veel meer referenda, veel meer te zeggen hebben.
En er komt 30% op.
Eens in de 4 jaar je stem laten horen en dan maar weer wachten.
Maar
wat
heer Baudet, er komt 30% op. Hoezo willen we dat allemaal?
Eén zo'n voorbeeld waar het misgaat is op het moment dat de stemming, verkiezingen voorbij zijn, krijg je een kabinetsformatie, sluit men zich op in een klein kamertje en dan gaat men het met een paar mensen weer bedisselen. Je moet vanaf dat moment meteen weer naar buiten toe gaan om daar een programma te maken dat door de samenleving gesteund wordt.
Ja. Mag ik wel hartelijk danken, Fons Kokkelmans, Thierry Baudet, Jacques Monnasse, Wim Berkelaar, voor deze levendige discussie, mag ik zeggen. We gaan het blijven volgen. Annemarie Snels, ook bedankt. En Jeff Rutten. Zometeen in Kunststof is regisseur Margien Rogaard te gast. Zij regisseerde de nieuwe VPRO-jeugdserie Alleen op de Wereld. En wij zijn er weer om 8:30 met Langs de Lijn en Omstreken met uiteraard PSV Rostov. Vanavond is het erop of eronder.
NPO Radio 1.